in de week waren we bij een bijbelstudie bij die mevrouw, Germain. En we hadden gesproken over 1 Korinther 13. Ze had dat uitgekozen, het hoofdstuk van de liefde. En we hadden daar eigenlijk ons de vraag gesteld, waarom spreekt Paulus plotseling eigenlijk over de liefde? Wat is daar de bedoeling van? Nu, een van de conclusies die we daar toch een beetje uit hebben mogen trekken, is dat als je kijkt naar de brief van Korinthe, dan waren er echt wel heel veel problemen en moeite en ergernissen en conflicten in die plaatselijke gemeente. En dan had Raf ook aangehaald in de les van hoofdstuk 12 dat er een gelijkheid moet zijn in het lichaam, in de gemeente, en dat als één lid leidt, dan leiden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, in hoofdstuk 12, vers 26 ben ik aan het lezen, dan delen alle leden in de vreugde. Dus God heeft dat lichaam dus zo samengesteld, in vers 24, dat er meer eer wordt gegeven aan datgene wat misdeeld is. Zodat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Nu, dat is een gedachte die ik eigenlijk mee wil nemen in de les van vandaag, want ik wil vandaag nadenken over hoogmoed. Eigenlijk het verlengde van Gideon, wat we dinsdag hebben gezien. Want ik had voor de les met verschillende mensen gesproken en ik had gezegd, daar gaat de les over. En die gedachte is iets waar we mee worstelen, hoogmoed, waar we allemaal mee te maken krijgen. En ik wil eigenlijk wat gedachten daarover delen met jullie, over hoogmoed en nederigheid. Dat we daar ons een beeld van kunnen vormen. Want als je kijkt naar de gemeente van Korinthe, een van de redenen waarom daar zoveel problemen waren, en waarom zij herinnerd moesten worden aan de liefde, was omdat daar echt heel veel hoogmoed was, opgeblazenheid. En ik zeg dat daarom niet dat wij daarmee worstelen, hè, en dat wij die problemen hebben, maar gewoon, dat zijn algemene principes waar we echt met tijd aan stonden aan moeten herinnerd worden. Dus, wat is nederigheid? Nederigheid, ik heb het deze morgen nog even opgezocht op het internet, nederigheid betekenis, en dan krijg jij de volgende uitleg. Weinig voor uzelf eisen. Niet op de voorgrond plaatsen. Niet te combineren met egoïsme. Dus nederigheid is niet te combineren met egoïsme. Dus zichzelf onbelangrijk vinden. Bescheiden zijn, onderdanig zijn. Dat is nederigheid. Nu, wat is hoogmoed? Hoogmoed, zegt het woordenboek, is het overschatten van uzelf. Het overschatten van uw kunnen. Een hoge dunk van uzelf hebben. Ijdel zijn. Uzelf beter vinden dan iemand anders. En, er werd ook een voorbeeld gegeven in het woordenboek, iemand anders niet vertrouwen met werk. Dus ergens niemand geen vertrouwen hebben. Ik bedoel, wij hebben zo'n collega. Dat is een hele goede werkmens. Die kent zijn job echt uitstekend. Maar die kan het niet leiden dat iemand anders iets goed doet. En alles wat een ander doet, is altijd slecht voor hem. En dat is ook een vorm van hoogmoed. Want zo geef je natuurlijk, als ik aan hem moet denken, wat dat bij mij doet als mens, je voelt je altijd minder waardig bij zo iemand. Je voelt je, wat je ook doet, het is nooit niet goed. En dat is wat hoogmoed doet als je te maken krijgt met mensen die daarmee worstelen. En dus ook wij, want we worstelen allemaal met hoogmoed. Maar als ik daarover nadacht, ja, in de vorm van, wat doet hoogmoed in de plaatselijke gemeente? Wel, wij zijn allemaal, als we juist die tekst lezen in 1 Korinthe 12, God heeft het lichaam zo samengesteld dat er geen verdeeldheid zou zijn. Maar als wij natuurlijk elk een worstelen met hoogmoed, wat denk je wat het gevolg gaat zijn van hoogmoed? Als wij elkaar niet, ons eigen belang niet achteruit stellen, het belang van een ander vooruit stellen of voorop plaatsen, ja, dat gaat conflicten geven, dat gaat botsen. En dus dat is een gedachte die ik eigenlijk ook wil meenemen vandaag in de les. En we gaan beginnen in Lucas hoofdstuk 14. Want daar gaat Jezus een gelijkenis geven over hoogmoed. In Lucas hoofdstuk 14, vanaf vers 1. Luke chapter 14, van vers 1. En het geschiedde toen Jezus op Sabbat in het huis van een van de hoofden van de fariseeën kwam om brood te eten, dat zij nauwkeurig acht op hem sloegen. En zie, er stond een waterzuchtig mens voor hem, en Jezus antwoordde en zeide tot de wetgeleerden en de fariseeën, zeggende: is het geoorloofd op de Sabbat te genezen of niet? En zij hielden zich stil. En hij vatte hem bij de hand en hij genas hem en liet hem gaan. En hij zeide tot hen: als een zoon of een os van iemand van u in een put valt, wie zal hem dan er dan niet terstond uittrekken, ook op de Sabbatdag? En ze waren niet in staat iets er tegenin te brengen. Dus dat is het klimaat wat we zien, de omstandigheid waarin Jezus zelfs de gelijkenis gaat spreken. Dus hij gaat daar op de Sabbat in het huis van een van de hoofden van de fariseeën. En ze zijn hem echt in de gaten aan het houden. Ze zijn aan het kijken, wat is die Jezus allemaal aan het doen? Wat is hier aan het gebeuren? En daar komt een mens die ziek is en ze brengen die mens naar Jezus. Ja, dat was niet waarschijnlijk omdat ze wilden op de eerste plaats dat hij genezen werd, maar gewoon om te kijken, hoe gaat Jezus hier nu mee omgaan? Want het was de Sabbat. En zij hadden in hun kortzichtig denken, in hun hoogmoedig denken zou ik zelfs van durven zeggen, zouden zij concluderen, het is zondig om iemand te genezen op de Sabbat. En Jezus doorziet hen ook, want Jezus is hun voor. Jezus vraagt hen: is het geoorloofd? Mocht jij op de Sabbat genezen of niet? En ze zijn stil. Ze antwoorden niet. En wat doet Jezus? Jezus neemt die man bij de hand en hij geneest hem en hij laat hem gaan. En dan gaat Jezus nog een vraag stellen. Ja, als je een eigen zoon hebt, als je een os hebt en die valt in een put en het is de Sabbat, wat gaat je doen? Die laten zitten omdat de Sabbat is? Natuurlijk niet. Dat zouden zij zelf ook doen met hun regeltjes. Maar ze waren eigenlijk wel Jezus, ze wilden Jezus veroordelen, omdat hij op de Sabbat een mens gezond maakte. Hoe, wie is meer? Die os of die mens die ziek is, die genezen kan worden? En natuurlijk, dat is waar, dat is waarheid, dat is rechtvaardigheid. Dus ze waren ook niet in staat om daar iets tegenin te brengen, zien we in vers 6. En in vers 7 komt dan de gelijkenis. Nu, er worden er verschillende gegeven, maar wij gaan alleen de eerste lezen tot en met vers 11. Hij sprak tot de genodigden in gelijkenis, omdat hij bemerkte hoe zij de eerste plaatsen uitkozen. En zeide tot hen: wanneer jij door iemand op een bruiloft genodigd zijt, ga dan niet op de eerste plaats aanleggen. Misschien is er iemand voornamer dan jij door hem genodigd. En dan zou hij die u en hem genodigd heeft komen en tot u zeggen: maak plaats voor deze. En dan zou jij tot uw schande de laatste plaats moeten gaan innemen. Maar wanneer jij genodigd zijt, ga dan, als jij erheen gaat, op de laatste plaats aanleggen. Dan zal misschien hij die u genodigd heeft, wanneer hij binnenkomt, tot u zeggen: vriend, kom meer naar voren. Dan zal dat u tot eer zijn tegenover alle die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Welk voorbeeld gebruikt Jezus om duidelijk te maken dat als jij jezelf gaat verhogen, als jij meer van jezelf gaat denken en meer van jezelf gaat vinden, dan gaat je uiteindelijk vernederd worden. Maar als jij je nederig opstelt en eigenlijk minder gaat denken dan dat je werkelijk bent, of juist denken dat je wat je werkelijk bent, dan zult je verhoogd worden. En hoe wil Jezus dat illustreren? Wel, hij kijkt naar de mensen, hij kijkt naar die gasten van die fariseeërs. En wat willen die? Hoe dachten die? Die komen daar binnen en ze kiezen zich de beste plaatsen uit, waar iedereen zou zien van: kijk eens waar ik zit, kijk eens wie ik ben, kijk eens wat ik kan, kijk eens waarom ik hier zit. En Jezus zegt dan van: kijk, stel, er is een bruiloft. Jezus zegt: ga niet op de eerste plaats zitten. Doe dat niet. Want stel je voor, er komt iemand binnen en die is werkelijk belangrijker dan jij. En de eregast zegt: excuseer, kunt jij misschien daar gaan zitten, want deze plaats is bestemd voor de eregast. Ja, ze zou het nogal rood uitslaan van schaamte, omdat je eigenlijk meer van jezelf had gedacht en je belangrijker hebt gemaakt dan dat je werkelijk bent. Maar Jezus zegt dan: als je dan gaat, ga op de laatste plaats zitten. En als iemand vindt dat jij belangrijk bent, ja, dan zal die wel komen en die zal die op de eerste plaats zetten. Dus wij moeten echt voorzichtig zijn hoe wij van onszelf denken en hoe wij onszelf projecteren naar onze medemens. Kijk eens in spreuken, we zullen enkele spreuken gaan lezen, wat de spreuken daarover zeggen. Spreuken hoofdstuk 16. Spreuken 16, vers 18 en 19. Een ander woord voor hoogmoed is hoogvaardigheid, trots, ijdelheid. Daar staat in Spreuken hoofdstuk 16 vers 18, hoogvaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val. Het is beter nederig van geest te zijn met de armen, dan de buit te delen met de hoogvaardigen. Hoofdstuk 29, Spreuken hoofdstuk 29. Vers 22 en 23. Een opvliegend man verwekt twist, en de driftkop begaat vele misdaden. Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen. Met wat soort mensen hebben wij zelf graag te doen? Met iemand die zo vol van zijn eigen is? Met iemand die altijd alles zelf wil doen, die het altijd beter weet, die het altijd moet willen kunnen uitleggen. Of iemand die eigenlijk, die wijs is, en daarin schuilt juist de wijsheid. Als je nederig bent, dan ben je wijs. Die iemand die zich terugtrekt en die als er eigenlijk gevraagd wordt om te spreken, dan spreekt. En die een bepaalde beheersing uitoefent, die niet opvliegend is, die geen driftkop is. Dan weet ik het antwoord al, met wie wij zelf graag omgaan. Oké, als we dat zelf graag hebben bij een ander, hoeveel te meer moeten we dan zelf niet proberen om zo iemand te zijn? Iemand die nederig is. Dat mensen graag naar ons komen en graag omgang met ons hebben. Nu, wij moeten beseffen dat als wij hoogmoed toelaten in onze harten, Matthäus 7, vers 21 en 23 zien we dat dat iets is wat in ons hart zit. Dat is echt, dat is een probleem. Dat is niet alleen een probleem. Dat is een zonde, hoogmoed. Dat is een keuze van de mens. En wij moeten beseffen dat als wij hoogmoedig zijn, dat wij onze relatie met God daardoor in gevaar brengen. In Spreuken hoofdstuk 8, vers 13. Daar staat, de vrezen van de Heere. Dat hebben we vorige keer ook gezien, de vrezen van de Heere, het begin van de wijsheid, het begin van de kennis. De vrezen van de Heere is het kwade te haten, hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik. Wat haat God? Waar heeft God echt een afkeer van? Waar knakt God van af, om het zo te zeggen? Een hoogmoedig hart. Dat is vies, dat is bah. En we kennen dat, bedoel, wanneer we dat zelf zien zeggen, bah, dat is vies. Maar we zien dat vaak bij een ander, maar niet altijd bij onszelf. Maar wij moeten dus beseffen, hoogmoed, dat brengt onze relatie met God in gevaar. In 1 Johannes, hoofdstuk 2, daar lezen wij het volgende. En ik zal het gewoon beginnen te lezen, wie mee is het mee. In 1 Johannes, hoofdstuk 2, vers 15, daar staat, heb de wereld niet lief, en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem, want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, en een hoogvaardig leven, dat is een trots leven, een hoogmoedig leven, dat is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeren, maar wie de wil van God doet, die blijft in eeuwigheid. Dus, als we ons afvragen, wat zoekt God in ons? Dan is dat een nederig hart. Psalm 25 vers 9. Wie mee is het? Nee, dan vlug. Daar staat, ootmoedige doet hij wandelen in het recht. Psalm 25 vers 9. Ootmoedige is een ander woord voor iemand die nederig is. Ootmoed, nederigheid. Ootmoedige doet hij wandelen in het recht. En hij leert ootmoedige zijn weg. Willen wij Gods wegen leren? Willen wij in rechtvaardigheid wandelen, in rechtschapenheid? Wat is dan de sleutel? Nederigheid. Uzelf weinig voor uzelf eisen. Uzelf niet op de voorgrond plaatsen. Uzelf onbelangrijk achten. Een ander meer als uzelf achten. Dat is de ootmoed. En dat is de persoon die door God geleerd zal worden. Dat is de persoon die God zal kunnen kennen. Dat is de persoon die zal kunnen groeien in geloof en in waarheid. Kijk eens in Spreuken hoofdstuk 11 vers 2. Spreuken hoofdstuk 11 vers 2. Als overmoed komt, komt schande mee. Dus wanneer wij hoogmoed toelaten, vaak zijn we dan zo vol van onszelf, maar wat we vergeten is, wat er achteraan komt, is schande. Maar wijsheid is bij de ootmoedigen. Dus als we nederig zijn, is het gevolg, wat komt er achterna? Wijsheid. En dat willen we allemaal. Ah, dat hoop ik toch. Spreuken 18 vers 12. Voor de val is het hart van de mens hoogmoedig. Dat is eigenlijk een andere bewoording. Hoogmoed komt voor de val. Voor de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer. Maar je kunt niet tegelijk nederig en hoogmoedig zijn. Ofwel zit je de ene, ofwel zit je de andere. En als we naar Gideon kijken, hoe begon hij zijn wandel met God? Of hoe begon hij toen God hem beriep? Hij was wel onzeker. Hij wist het niet altijd goed te doen. Maar wat sierde hem? De nederigheid. Wat sierde hem? De wil om met God te wandelen. Wanneer is het bij hem misgelopen? Toen hij het gevlei van mensen naar zijn kop heeft laten stijgen. En hij is meer van zichzelf gaan denken dan dat hij werkelijk was. En de schande kwam achteraan. En grote gevolgen voor de hoogmoed. Kijk eens in Matteüs hoofdstuk 18. Waar Jezus ons leert hoe wij als mens ons moeten gedragen. In Matteüs hoofdstuk 18 vers 1. Daar staat, op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen, wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? Nu, van waar komt die vraag? Wat zou die vraag gemotiveerd hebben? Wie is de beste? Wie is de belangrijkste? Wie gaat de beste plaats krijgen in het koninkrijk der hemelen? Nederigheid of hoogmoed? En Jezus, vers 2, roept een kind op zich, plaatste dat in het midden en zeide, voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En in ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar in ieder die deze kleine, die in mij geloven tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat de molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte van de zee. Hoe gaat Jezus die vraag beantwoorden? Wie is de hoogste, wie is de grootste, wie is de beste in de koninkrijk der hemelen? Wel, degene die zich het kleinste maakt. Maar ja, dan krijgen we wel niet altijd de aandacht die we willen. Dan krijgen we wel altijd niet de bevestiging die we willen. Dan krijgen we wel niet altijd waar we zo graag naar verlangen als mens. Dat we iemand zijn. Wel, willen we iemand zijn in Gods ogen, dan moeten we heel klein worden. Vanzelf op de achtergrond plaatsen, niet op de voorgrond. Integendeel, Jezus zegt er, als je je niet bekeert, en als je niet wordt als de kinderen, kun je zelfs het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Dus een burger van het koninkrijk der hemelen, dat moet iemand zijn die zo is. Daar is geen keuze, daar is geen tussenweg. Er moet nederigheid zijn, ootmoedigheid en getogenheid. En jij moet je dus zo klein achter als een kind. Onbelangrijk. Zo met kinderen, die zijn zo mooi, hè, als ze nog heel klein zijn. Die zijn nog zo onschuldig. En weet je wanneer het mis begint te lopen met kinderen? Wanneer ze het voorbeeld van de volwassenen gaan kopiëren. Wanneer ze de hoogmoed gaan zien, de trots, het egoïsme van de volwassenen. En dat gaan ze kopiëren. En dan gaan we stoppen met kinderen. Natuurlijk, iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen dingen, hè, voor zijn eigen leven, zijn eigen keuzes. Maar word als de kinderen. Wil niet meer zijn dan dat je werkelijk bent. Dat is nederigheid. We zullen nog enkele teksten zien in het Nieuwe Testament. 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 5 en 6. Helemaal van achter in het Nieuwe Testament. In Petrus hoofdstuk 5, vers 5 en 6. Evenzo gij jongeren, onderwerpt u aan de oudste. En dan komt de opdracht voor ons allemaal, ieder wederom geboren mens. Omgort u alle jegens elkander met lat. Hoe moeten wij, stel je voor in Korinthe, zoveel ellende, miserie, problemen, ruzie. Ze trokken elkaar voor de rechtbank. De ene was, ik kan profeteren, die andere zegt, jongen, ik kan tongen spreken, ze bliezen zich op tegen elkaar, een hoop ongeregelde bij elkaar. Stel u voor dat zij daar zouden geleerd hebben van de liefde in Korinthe 13, wat het betekent om nederig te zijn. Zouden die problemen daar ook nog gebleven zijn? Ik denk dat ze zouden worden opgelost. Omgort u jegens alle elkander met nederigheid. Elk een van ons heeft de verantwoordelijkheid om nederig te zijn. En zo moeten wij naar elkaar toe doen. Waarom is dat? Wel, kijk eens wat er dan staat. God, want God, dus een gevolg daarvan, want God, of een uitleg daarvan, God wederstaat de hoogmoedige. God heeft er een hekel aan als een hart hoogmoedig is. Maar de nederige geeft hij genade. En we hebben allemaal Gods genade nodig. En als we genade willen ontvangen, dan moeten wij nederig van hart zijn. Vers 6. Vernedert u dan onder de machtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. God zal u wel geven wat u toekomt. God zal u wel de krediet geven. We zongen juist dat lied, nader tot u. En in dat lied zongen wij, Heer, laat mij lijdzaam wachten. Weet je wat tegenovergesteld is van lijdzaam wachten? Ik ga me hier en nu wreken. Ik ga hier en nu mij laten gelden. En dat kennen we allemaal. En dat verlangen we ook wel, denk ik wel, allemaal. Omdat we ergens een gevoel van rechtvaardigheid hebben. Maar als we met God wandelen, gaan we God zijn ding laten doen. We gaan nederig zijn. We gaan niet meer van onszelf denken dan dat we werkelijk zijn. En God zal u wel geven, of op zijn tijd wat u toekomt. Hij zal u wel die ereplaats geven die hij u ook zal geven. Maar op zijn tijd. En nederigheid zegt van oké, ik aanvaard dat. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 3. Voor de brief van Colossense, na de brief van Efeziërs. Daar staat, we zullen vers 2 erbij lezen. Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Ja, waar zou dat uit voortkomen? Uit hoogmoed. Toch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Dus in nederigheid moeten wij als christenen de ander meer achten dan onszelf. Het belang van de ander is belangrijker dan ons eigen belang. Maar dat is niet altijd gemakkelijk, hè? En dat is niet altijd fijn. Dat is soms heel moeilijk. Maar dat is een oefening die wij moeten maken. Dat is een toets waar we positief op moeten slagen. Met 10 op 10. Want dat is een keuze en iedereen kan het doen, maar je moet het willen doen. Niet op je eigen belang letten, of niet slechts. Ik bedoel, je moet ook voor je eigen zorgen, dat is ook wel waar. Maar, je moet ook letten op het belang van anderen. En als je nederig bent, gaat je het belang van de ander meer maken als je eigen belang. Je eigen voordeel, je eigen waarde, of wat het dan ook is. En waarom moeten we dat doen? Wel, kijk in vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dat is het voorbeeld dat Jezus ons heeft gegeven. Dat is het enige voorbeeld dat wij moeten navolgen. Nederigheid. Opofferen. Want wat deed Jezus in vers 6? Die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in het uiterlijk als mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Wat heeft Jezus gedaan? Hij had hier op aarde kunnen komen en hij had iedereen op zijn knieën kunnen dwingen en zeggen van, en nu gaat jij luisteren naar mij. Dat had hij kunnen doen. Maar hij heeft dat allemaal prijsgegeven, hij heeft zijn eigen belang opgegeven en hij heeft zichzelf geofferd voor zijn schepping. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is van zijn troon en hij is degene die op de troon zat en mocht zitten. En hij is naar de aarde gekomen. Hij heeft zich ontledigd. Hij is gelijk geworden aan ons. Hij is een dienaar geworden. Wie is de grootste in het koninkrijk der hemelen? Dienaren, die nederig zijn. Dat zijn de allergrootste. Hij heeft zich vernederd, hij is gehoorzaam geworden. Hij heeft zelfs zijn leven geofferd. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Titus hoofdstuk 3 vers 2. Voorlaatste tekst. We zullen vers 1 erbij nemen. Herinner hen eraan dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam tot alle goed werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Dat woord wat hier gebruikt wordt is een verwijzing naar nederigheid. Nederig zijn naar alle mensen. We hebben een verantwoordelijkheid om dat te oefenen, om dat uit te voeren, om daarmee bezig te zijn, om daarin te wandelen. Dus wij moeten beseffen, hoogmoed brengt ons in de problemen met God. Hoogmoed brengt ons in de problemen met onze broeders en zusters. Hoogmoed brengt ons in de problemen met onze medemens. En wij hebben dus de verantwoordelijkheid om nederigheid te tonen naar God toe, naar onze broeders en zusters toe en naar onze medemens, naar alle mensen. Laatste tekst, Psalm hoofdstuk 131. Psalm 131. We zullen die helemaal lezen. Een bedevaartlied van David. Mijn hart, of Heere, mijn hart is niet hoovaardig. Mijn ogen zijn niet trots. Ik wandel niet in grootse dingen, nog in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht, als een gesteend kind bij zijn moeder. Als een gesteend kind is mijn ziel in mij. Israël hopen op de Heere van nu aan, en voor immer. Wilt jij rust hebben in je hart? Maar wilt jij dat echt hebben? Niet dat je het zegt, maar wilt jij echt rust kennen in je hart? Wat er ook in je leven is. Wilt jij die band met God zo sterk hebben dat niks, geen enkele omstandigheid, geen enkele persoon dat kan kapot maken of in de war brengen? Wilt jij dat echt? Zijt niet trots. Wandel niet in grote dingen. Dingen die boven uw petje zijn. Doe normaal. Zijt nederig. En dan kan uw ziel, zoals David zegt in vers 2, tot rust komen. Uw ziel kan tot stilte gebracht worden, zoals een gesteend kind bij zijn moeder. Blijft het tot en met, omdat het honger heeft. Dat is de enige manier dat het duidelijk kan maken dat het honger heeft. Wenen, wenen, wenen. En als het dan aan de moederborst hangt, is het gedaan. Er is rust. Er is verzadiging. Dat is wat nederigheid doet met ons. Dat is een keuze. Dat is een keuze die wij moeten maken. Wij moeten dit willen. Wij moeten hiervoor kiezen. Wij moeten hierin willen wandelen. Wij moeten willen opgeven. Wij moeten willen tevreden zijn dat het niet altijd om mij gaat. Dat niet ik het altijd beter weet. Dat niet ik het altijd beter kan. Dat ik niet, het moet, ik. Dat is niet nederig. Het belang van de ander, dat is meer. En als we allemaal zo doen, als de hele wereld zo zou doen, wat een mooie maatschappij zouden we toch maar hebben. Maar verander de wereld eerst bij jezelf. Begin bij jezelf. En door uw voorbeeld dat verspreiding mag zijn voor andere mensen. Dat mensen mogen kijken van wauw, wat is er met die persoon toch aan de hand. Die heeft toch iets wat ik echt niet heb en wat ik in niet veel mensen zie. Want nederigheid is een eigenschap die vaak zoek is in onze maatschappij. Er lopen te veel ego's rond. Te veel mensen die iets te bewijzen hebben, die iets willen laten zien, die te veel trots en hoogmoed in hun hart hebben. Zijt gij zo niet. En laat uw ziel tot rust komen. Amen.